Was, weet je, ik ga ervoor zorgen dat ik altijd een uur van tevoren eerder ben dan de gekoolde tijd. Dus vragen ze me om 6 uur, ben ik er om 5 uur. Vragen ze me om 7 uur, ben ik om 6 uur. Altijd. Dus dat nooit aan mij ligt. Op heel veel scholen gaat het altijd om van wat je niet kan. Het is ook heel erg cognitief. Het gaat om taal, rekenen.
Ja.
En ik draaide het om. Bij mij ging het juist om wat je wel kan. Dus hij zegt, vergis je niet. Je hebt een verantwoordelijkheid. En hij keek me zo aan als een soort grote broer. Van, je bent een verhalenverteller. Net zoals een kok een verantwoordelijkheid heeft. Weet je wel? Voor zijn gasten. Heb jij dat ook als acteur? Ja. Dus dat is heel belangrijk. Dat is me altijd bijgebleven.
Yes, yes, yes. Lieve kijkers en luisteraars. Welkom wel weer een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. De podcast waarin ik in gesprek ga met succesvolle ondernemers die een multiculturele achtergrond hebben. Vandaag hebben we een hele speciale gast in de studio zitten en zijn naam is Mohamed Shara. Mohamed, welkom.
Dankjewel.
Ik ga je even kort introduceren. Ik denk dat de meeste mensen je wel kennen. Ik zal er iets aan toevoegen aan die introductie en dan gaan we daarna lekker in gesprek. Yes?
Check.
Mohamed Shara is bekend van verschillende kaskrakers. Hij begon ooit op zijn 18e... bij Goudkust met acteren. Dat is ongeveer 20 jaar geleden was hij een van de eerste acteurs met een multiculturele achtergrond die bij zo'n grote productie binnenkwam. Dat is een echte pionier. Later is hij nog bekender geworden met kaskrakers zoals Snitch op Paradijs, Shuf Shuf Habibi de film. De serie heeft meerdere seizoenen van gemaakt. En op een gegeven moment is het eigenlijk wel een beetje stilgevallen. In de zin van het acteerwerk. Heeft een lange periode tussen gezeten. Daarom denk ik dat het ook interessant is dat we in deze podcast eens gaan kijken van oké, wie is Mohamed Shara nou echt? Weet je, wat heeft hij in al die tijd gedaan? Hij is veel bezig geweest met jongeren. Met onder andere het initiatief Nieuw Paspoort. Hij probeert op die manier jongeren die op school, op basisschool bezig zijn met bepaalde dingen te koppelen aan de praktijk, zodat ze een breder beeld hebben van wat er in de wereld gebeurt, bedoel ik. Dus dat is top. Verder heeft hij sinds 2 weken, een hele vette, mooie film gemaakt, Skotu. Die is na 2 weken ook goud gegaan. Super vette combinatie van humor en goed acteerwerk. Heeft hij helemaal zelf geregistreerd, samen met Sinan en nog een regisseur. Dus helemaal zelf gemaakt. Eigen budget, heel vet geworden. Nou, hoe dit allemaal is ontstaan, wat er allemaal is gebeurd, ga je helemaal horen in deze aflevering. Dus ik denk dat het tijd wordt dat we eens gaan luisteren naar het verhaal van Mohamed. Mo, welkom in de studio.
Dank je wel.
Fijn dat je er bent. Fijn dat je de uitzondering hebt gemaakt om hier je verhaal te doen. Ik weet dat jij niet van de podcast en zo bent. Dus thanks nogmaals daarvoor. Ik zei het net al in de introductie. We kennen je allemaal. De gladde man met de BMW van Shuf Shuf Habibi.
Ja.
Mooi boy. Tegelijkertijd weten we allemaal dat je ook met andere dingen bezig bent. Dus ik ben van deze podcast gewoon heel benieuwd. Vertel, je bent op een gegeven moment... je bent nog steeds jong. Maar als je begint met je carrière, ben je een jaartje of 8, 9. Je bent een dromer, misschien moet ik dat zeggen. Wat wilde je graag worden toen je een jaartje of 8, 9 was? Weet je dat nog?
Nou, dat weet ik zeker nog. Voetballer. Ja. Profvoetballer. Ik wilde, net zoals heel veel klasgenootjes van mij, ook profvoetballer worden. En dat kwam ook vooral omdat ik ook aardig een balletje kon trappen. Ik kom uit Amsterdam-Oost, geboren getogen. We hadden vroeger het zogeheten Nikeplein. Dat is daarbij Transvaal. Ja, daar heb ik echt wel heel wat uren moeten slijten, zeg maar. Dus ik kwam heel vaak terug met kapotte schoenen. En tot grote ergernis van mijn moeder, die zoiets had van alweer. Weet je, dat is alweer de derde binnen zoveel maand.
Ja.
En daar heb ik gewoon zoveel vlieguren gemaakt. En ik mocht bij Zeeburgia voetballen. Nou, vroeger als je daar dan terecht kwam, dan kon je echt wel aardig een balletje trappen.
Dat was een beetje de elite amateurclub van Amsterdam,
ja.
Hè?
Ja,
nou, laat ik zeggen, was je wel echt goed.
Laat ik zeggen, Ajax gaf me gewoon een pak rammel. Dus ons stelde het niks voor. Ik speelde bij Amsterdams. Dus dan hebben ze altijd de beste spelers van elke club. Die voegen ze dan samen en dan kreeg je 1 team. Zo'n dream team, daar zat ik ook tussen.
Vet.
Maar ik zat ook tussen heel veel andere jongens uit mijn omgeving, uit de buurt, die ook echt goed waren. Dus dat was een tijd. Nou, Edgar David kwam heel vaak wel langs om te voetballen. Kluivert. Dus uit die tijd, uit de jaren 90. Maar dat was, dan was het niet meer dan logisch dat je dan zei, ik wil een profvoetballer worden.
Ja, dat waren de helden. En je had er zelf talent voor, met je aanleg.
Dus ja, het is 1+1 is 3 in het geval. Ja.
Ja. Dan kom je erachter inderdaad op de voetbalveldjes. Daar heb ik weer aanleg voor. Wanneer komt het moment dat je zegt van, hey, dat talent voor voetbal, ga ik toch niks mee doen?
Ja, dat was wel even een spiegelmomentje geweest, hoor. Ik was op mijn 16e raakte ik geblesseerd.
Uh-huh.
En dat was een blessure. Ik had mijn spieren verrekt in mijn rug. En dat kwam niet meer goed. En dat was een heel ingewikkelde spier. Dat liep echt van boven tot helemaal beneden. En het moment dat het dan weer eventjes weer bijna goed was. Mijn fysio is altijd van, oh wee, als je weer gaat ballen buiten. Ik weet dat je dat graag doet. Maar ik wil je echt vragen om niet te gaan voetballen op straat. En dat deed ik dan toch wel. Want ja,
heb je daar nu nog last van trouwens?
Ik heb er af en toe wel eens last van, ja. Ik ben heel voorzichtig.
Een soort van hernia-achtig iets? Of hoe
nee,
moet
dat zijn? Als je het echt wil weten, het is een bilspier die ik heb verrekt.
Maar ja, en dat is wel het centrale punt van je lichaam. Het is alles. Door.
En dat heeft te maken omdat ik was laatste man. Ik was vroeger best wel groot. En,
fysiek.
Ik was eigenlijk deze lengte die ik heb overgehouden. Die 1,75, dat was ik al toen ik al 13, 14 was. Dus daar had ik dan mijn voordelen mee. Ik was laatste man en er was een hele slimme spits. Er was een bal die kwam op mij af. Die wilde ik gewoon koppen. Maar ik had hem dus niet door. En hij zat in mijn rug en hij gaf me een duw in mijn onderrug. Zonder ik het door had. Ja, ik weet niet wat het was. Maar het ging heel snel op zwart. Ik kon niet meer lopen. Ik moest echt gewoon vervoerd worden. We hadden toen geen brancards of zoiets. Maar we moesten echt vervoerd worden met 12 man. Ik kon niet meer. Dus ik heb gewoon wekenlang zat ik in de pijn. En dat was eigenlijk het besefmoment van, dit is een harde realiteit, het gaat hem niet worden.
Ja, en je artsen die zegt van, die weet dus van als je toch blijft voetballen, dat het alleen maar erger wordt. En je was heel jong, je was een jaartje 14, 15. Dus als je vanaf dat moment helemaal meer schade aan je lichaam toebrengt, belooft niet veel goeds voor
ja, kijk, en ik had ook niet de beste fysio's, weet je al. Dus je moest het doen met wat je had. Uh-huh. En ja, weet je, ik had dan gewoon een fysio van de club die dan af en toe tijd had. Ging je eventjes een paar keer met zo'n tijgerbalsem overheen of met een soort crème. Dat was
niet heel spannend.
Nee, het is niet zoals wat je nu tegenwoordig ziet bij een echt fysio. Nou, als ik het had geweten, dan had ik het anders gedaan.
Had je second opinion aangevraagd.
Maar goed, dus het was wel even heel pijnlijk, want het is iets. Ja, ik hield van voetbal. Ik ademde voetbal. Ik kende alle spelers. Vroeger was ik geld aan het sparen om voor 50 cent kon je die kaartjes kopen of die voetbalkaartjes. Ja. Als ik in de klas zat op school, de basisschool, keek ik altijd naar buiten of het mooi weer was. Want dan konden we namelijk voetballen. Ik had altijd een bal onder mijn tafel, omdat ik allerlei trucjes in mijn hoofd aan het bedenken was. Dus ja, we waren daarin ook een soort van pioniers. En we hebben ook heel veel trucjes die nu pas een beetje bekend zijn. Dat hebben we vroeger toen ook al gedaan. Maar er waren heel veel goede spelers toen die tijd. Ik denk beter dan deze tijd zelfs. Echte goede spelers die nu helaas ook allemaal niet zijn doorgebroken. En dan weet je wel van ja, het gaat niet altijd om hoe goed je bent.
Nou, je moet ook een beetje geluk hebben en de kans krijgen. Juist timing is ook heel belangrijk.
Timing, de juiste mensen om je heen, dat is nog belangrijker. En vooral timing, want als je, kijk maar naar Ziyech, een van de beste voetballers ter wereld. Ja. Maar zo heb je ook meerdere spelers waarvan je denkt, nou, volgens mij dat had toch veel meer eruit kunnen halen.
Ja, 100%.
Maar het is ook maar net wie je treft.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje mijn verhaal in mijn jongere jaren als voetballer.
Lijkt me wel moeilijk trouwens hoor. Sorry dat ik je even onderbreek. Ja. Want je hebt heel veel talent. Het is je passie. Je bent al aan het pioneren. En je voelt ook dat je er goed in bent. En dan zo'n blessure die je noodgedwongen laat stoppen. Weet je. Hoe ga je daarmee om met zo'n tegenslag?
Nou, gelukkig kon ik het heel snel oppakken door mijn tweede passie te volgen. En dat is gewoon wie ik al was. Ik was gewoon een acteur. Ik ben gewoon een acteur. Dat was het altijd al. En vaak vragen ze wel eens van wanneer ben je acteur geworden? Nee, ik ben een geboren acteur.
Ja? Hoe herkende je dat? Wat deed je?
Dat is een beetje de cliché verhalen van dat ik altijd toneelstukjes ging spelen voor mijn ouders. En ik wilde ze heel graag laten lachen. En dan bedacht ik allerlei domme dingen. Ging ik me omkleden om een beetje de grappenmaker te zijn. En we keken vroeger heel veel, waar mijn vader altijd heel graag naar keek, was Abderrauf. Abderrauf is een beetje de André van Duin van Marokko. Ja. Heel bekend. En dus deed ik ook allerlei grapjes, ging dingen verzinnen, teksten verzinnen, gekke bekken trekken. En vaak deed ik ook iemand namen, ook op school. Kon ik heel goed mijn juffen nadoen en dat vonden de kinderen geweldig. En toen zag ik al van, dit is volgens mij iets wat ik,
wel goed kan.
Wat ik heel goed kan. Maar dat merkte je ook met bijvoorbeeld de spreekbeurt houden. Dat ging mij goed af, vergeleken met andere kinderen die echt niet durfden om voor de klas te staan. Dat begreep ik niet.
Ja.
Ik zei van, hoe kun je dit nou fout doen?
90% van de mensen heeft die angst wel.
Nou,
en jij niet?
Ik vond het geweldig om juist voor de klas te staan. En als mijn spreekbeurt ging dan soms, Weet je, mijn meester altijd van, Mo, ik geef je een voldoende. De inhoud ging nergens over, maar je kan lullen als brugman.
Ja, je komt goed
En je presentatie is goed, maar het ging nergens over, maar ik geloof je. En ja, weet je, ik kan me herinneren dat ik een keer een presentatie had over brood in groep 8. Gewoon brood, Marokkaans brood.
Brood kan het niet.
Nou ja, weet je, maar ik heb het zo verteld dat iedereen daarna gewoon zin had in Marokkaans brood.
Ja.
Nou, als je dat kan, dan heb je wat mij betreft wel iets waarvan ik denk, ja, hiermee moet je iets doen. En op een gegeven moment hoor je het ook overal om je heen. Hey, jij moet acteur worden. En op een gegeven moment wordt het heel erg. Word je een beetje die kant op gestuurd op een gegeven moment.
Ja.
Dan ga je er ook in geloven. Als je het vaker genoeg herhaalt, ga je het ook in geloven. En nou, uiteindelijk is er toch iets van gekomen.
Ja, en niet zomaar iets. Op je 18e, pionier. Je was een van de eerste acteurs met een multiculturele achtergrond, om het zomaar even te zeggen. Die niet in een hele kleine productie speelde. Goudkust was toen eigenlijk wat GTST een beetje nu is. Echt een miljoen kijkers heeft GTST volgens mij nu dagelijks. Misschien iets minder, maar het was in ieder geval een hit. Hoe kom je daar binnen bij zo'n grote productie? En hoe gaat dat allemaal?
Dat was ook een heel grappig verhaal. Kijk, ik heb ook geen toneelschool gevolgd. Ik heb ook niet mensen uit mijn omgeving gehad die zeiden van, hey, zullen we naar de toneelschool gaan? Dus dat ga je dan niet doen. Je kiest vaak een school, vaak omdat het of dichtbij is, is praktisch. Praktische redenen. Of omdat je vrienden daar naartoe gaan. En dat was het. Maar totaal niet omdat je denkt van, hey, dat is een school wat heel goed bij mij past en andersom ook.
Ja.
En ik was altijd wel. Ik had bepaalde eigenschappen. En dat heeft me tot vandaag nog steeds gebracht waar ik nu ben. Ik had een dosis lef. Ik was zelfstandig. Ik had niemand nodig om uiteindelijk iets te kunnen bereiken. Ik was ook zo'n type die ook alleen naar de film ging. Ook leuk. Want ik denk, ja, in de bioscoop gaan we toch niet praten.
Ja.
Ik wil gewoon de film kunnen volgen. Dus ik had allerlei eigenschappen die nu achteraf gezien gewoon goud is gebleken. In mijn middelbare periode was ik ook zeg maar een soort entertainer. Ook niet alleen in de klas, maar ook gewoon met leerkrachten. Ik was altijd heel goed met leerkrachten. Ik was overal een zaadje aan het planten. Ook door bijvoorbeeld goedemorgen te zeggen, wat grapjes te maken. Dus ik heel vaak stond ik 1-0 voor. Als ik bijvoorbeeld een keer een toets moest inhalen of ik kwam te laat, dan was het zo van, kom maar, weet je, is niet erg. Ga maar snel zitten.
Gunfactor.
Jas uit, pet af, kom maar. Dus die gunfactor creëerde ik ook. Ik was samen met een vriend van mij, Abdel, hebben wij zoveel dingen bereikt. En we waren toen 14. Wij hadden op school, elk jaar hadden ze bijvoorbeeld iemand nodig die zeg maar dan Sinterklaas ging spelen.
Ja.
Dat moest dan een leerkracht zijn. Ik had mezelf aangeboden van laat mij maar de Sinterklaas zijn. Maar dan ga ik dan strippen als Sinterklaas. Dan op het nummer van Prodigy en weet ik nog wat. Dat deed ik dan gewoon op Sinterklaasfeest. En dat was iets waar je echt naar uitkeek. Hè? Dus de hele school zat dan in die gymzaal te kijken naar wie is deze clown, wie is deze Sinterklaas. En dan bleek dat ik het gewoon was.
Ja,
de leerkracht vond dat geweldig. En dat is ook een beetje lef. Ook gewoon ook op een leuke manier aanwezig zijn. Ik bedoel, je mag best gewoon aanwezig zijn, maar dan op een positieve manier dat je niet tot last komt bij de leerkrachten. Dat is ook heel. Een
stukje humor tip erin ook.
Ja, humor is heel belangrijk daarin. We waren bijvoorbeeld, om even een beetje een idee te geven hoe wij waren als vooral in de jeugd. Wij waren ook de enige die. Met pauze heb je toch altijd zo'n lokale supermarkt. En dan moet je altijd. Ja, er konden maar twee leerlingen, geloof ik, naar binnen. En als die klaar waren, dan konden daar weer die andere twee. En de rij was eindeloos lang.
Ja.
En mijn zoon die zit er nu zelf in. Die is nu 13. En die zegt ook van, ja, papa, ik kom soms te laat. Omdat die rij bij de Jumbo zo lang zijn. Maar Abdel en ik, wij hoefden nooit in de rij. Want wij waren gewoon heel relaxed met de manager. En die zei van, deze twee die mogen naar binnen. Jullie moeten even wachten.
Ja.
Nou, dus daarom een verschil te laten zien van, zo waren wij al. We probeerden altijd al.
De juiste connecties te maken.
En het zit hem in die kleine dingen. En daar maakt wel het verschil in. En met Abdel heb ik trouwens ook zoveel aan te danken. Dat is nog steeds, tot de dag vandaag zie ik hem nog steeds. Hij heeft inmiddels ook 3 kinderen, net als ik. En zit ook in het onderwijs. Maar die zie ik echt als een soort grote broer. Omdat ik heb zoveel aan te danken. Die jongen was zo ondernemend. Hij zat op kickbox. Ging dus ook op kickbox. Ik zat toen vroeg weer op voetbal, maar kickbox deed ik nooit aan wat. Maar hij wel. Ik dacht, oh ja, dat wil ik ook.
Ja.
Ik wil ook net als hij ook van die buikspieren hebben en zo. Hij was kapper. Ik zeg, dat wil ik ook leren. Dus werd ik ook kapper. Dus gingen wij gewoon voor 10 gulden, gingen wij gewoon langs met onze tasje met de tondeuzen die we dan hadden gekocht. En dan gingen we gewoon opscheren.
Ja.
Daar, op een gegeven moment werden we daar zelfs bekend om, zeg maar, dat we elke zaterdagmiddag zat helemaal vol met al onze klanten. En dat waren gewoon mensen, kwamen bij mensen thuis. Uiteindelijk ging je voor één iemand en dan eindigde je met 4 man, 5 man.
Ja.
En dan zei ze, hier mijn broertje ook, knip ook. Mijn oom die is er ook, hier knip hem ook. En dat werd steeds groter. Maar zijn broers werkte bij de bakker. Dus hij ook. En hij zei, Mo, kom, jij gaat ook meewerken bij de bakker. Dus we hadden nooit tijd voor andere dingen. Wat misschien ons op een negatieve manier zou vormen. Dus ja. Ik heb zoveel aan te danken wat dat betreft. En dat...
Is dat tegelijkertijd misschien ook een boodschap die je mee wil geven? Van omringen met de juiste mensen waar je goede dingen mee kan doen. In plaats van op de straat hangen of iets in die richting?
Het klinkt heel cliché, maar dat is echt waar. Weet je, mijn vader zei het ook altijd van, oh, die gaan met die man om. Of gaan met die jongen, want die is slim. Weet je wel, ga alleen met dat soort figuren om. Omdat dat zeiden ze niet zomaar. Hè? Want kijk, nogmaals, ik kwam uit Amsterdam-Oost, begin jaren 80, 90. Het was een hele andere tijd. De verleiding was groot. Je kon heel makkelijk... naar die andere kant gaan, weet je wel, de lelijke kant. En als je de dag van vandaag kijkt, is er heel weinig van overgebleven van die jongens.
Ja.
En die halen heel vaak de voorpagina's op een minder goede manier.
Ja.
En ik ben wat dat betreft alhamdulillah zo blij dat ik niet daar ben terechtgekomen. Maar als ik dan weer even terugspoel hoe dat kwam. Ik had altijd iets te doen. Ik was altijd bezig. Of ik was aan het knippen, of ik was een bakker. Want ik moest op een gegeven moment, gingen we soms 4, 5 dagen per week gingen we gewoon werken. Na school, hè. Of ik ging voetballen. Want ik moest ook gewoon 3 keer per week trainen. En ik had een wedstrijd in het weekend. Dus ik was altijd bezig. En dat heeft me wel, zeg maar, gevormd. En een keer op een blauwe maandag om antwoord te geven op jouw vraag. Hoe ben je bij Goudkust terechtgekomen?
Ja.
Ik las een artikel in de Telegraaf. En dat ging over Katja Schuurman. Die was toen ook helemaal hot, hè, met GTST. En die was toen heel erg...
Grote ster ook
ja,
toen,
was toen een enorme ster toen die tijd. En die vertelde in haar verhaal hoe zij ook terecht is gekomen bij GTST. Maar dat je dus moet inschrijven bij een castingbureau. En dat alle acteurs van Nederland allemaal daar staan ingeschreven. Dat heette toen Harry Klooster Casting. En ik las dat. En grappig is, dat artikel, want ik las natuurlijk helemaal geen Telegraaf. Maar het was mijn leraar Nederlands. Martin, zal ik nooit vergeten. En die kwam met het artikel en zei, Mo, dit moet jij lezen. En ja. Hij gaf het op een vrijdagochtend, geloof ik. En ik las en dacht, dat vind ik heel tof om te doen. Ik ga gewoon even bellen. En ik belde met Harry Klooster Casting. En ik zeg, nou hoi, ik ben Mo. En ik wil me graag inschrijven. En hij zegt, ja, heb je ervaring? Ik zeg, nou ja, ik heb heel veel gespeeld in Marokko, maar dat was gewoon bluffen. Want ik wist dat als ik nee had gezegd...
Dan kwam je er niet in.
En zei, ja, nou, kom maar een keer langs en dan kun je inschrijven. Doe dat maar op een woensdag, want dat is onze inschrijvingsdag. Dat was maar 1 dag in de week, kon je dan inschrijven.
Ja.
Die andere maandag, ik moest gewoon eigenlijk naar school. Maar iets in mij zei, Mo, ga gewoon. Gewoon gaan.
Net zoals die docent dat artikel aan jou overhandigt. Had je zoiets van, misschien moet ik dit een soort van ingeving.
Het had zo moeten gaan. Het had gewoon zo moeten gaan. En ik zeg, weet je wat, ik ga gewoon. Maar ik wist totaal niet waar het was. Dus ik pakte de oude gouden gids. Gewoon letter H van Harry Klooster.
De Google van vroeger.
En ik ging kijken van, waar ligt het ook weer? Oh, in de buurt van Stadionplein, daarachter in Zuid. En hoe kom ik daar? Oh ja, dat is tram 16. En dan moet ik daar overstappen, tram 24. En dan ga ik daar. En allemaal in mijn eentje. En het was gewoon maandag rond 11:00. Nou, eigenlijk hoorde ik naar school te gaan. En ik zat in mijn laatste jaar, ik deed mbo niveau 4.
Ja.
Dus ik liep naar binnen. En toen kwam ik daar iemand tegen en die zei, ja, wat kom je doen? Ik zeg, ja, ik was in de buurt. En toen dacht ik, nou ja, weet je, in plaats van dat ik op woensdag ga wachten, laat mama meteen inschrijven. Ja, en hij keek om zich heen en zegt, ja, weet je... dat is... Ja, kom maar, weet je wel. Dat doen we eigenlijk niet, maar vooruit. Terwijl ik dus eigenlijk met hem in gesprek was... liep er een... de casting director, dus eigenlijk de grote baas... die liep daar, die ging letterlijk gewoon oversteken. Dat was een oude dame. En ze keek me aan. Net 1 seconde te lang, waarvan je denkt... Oké, dit is something.
Connectie.
En op een gegeven moment zei ze... Jongeman, mag ik u wat vragen? Bent u Marokkaans? Ik zeg, ja zeker. Ze zegt, kunt u nadat je klaar bent met hem, even bij mij even langskomen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik dacht, nou, bij deze man heb ik verder niks meer te zoeken. Ja. Ik ga gewoon zo snel mogelijk kloppen aan die deur. En ze zegt letterlijk van, zou jij het leuk vinden om een rol te vervangen in een soapserie Goudkust? Maar ik moet jou nu wel even filmen, want ik wil wel even weten of iets kan. Dus ik heb hier een scène voor je. Die mag je even voorbereiden. Ik geef je alle tijd. Ik heb hier een statief met camera erop. Die ga ik filmen. En dat stuur ik dan naar Alsmeer, Joop van den Ende.
Ja.
Dat was toen onze werkgever.
Ja.
En als zij akkoord gaan, dan mag je meteen beginnen. Morgen.
Zo.
Ik denk, nee, dit is gewoon een grap.
Gaat te snel.
Dit gaat iets te snel. Dat zie je niet eens in Amerikaanse films. Zo gezegd, zo gedaan. Ik deed mijn ding. Want ik was al een acteur, hè? Dus het is niet dat ik toen pas...
Je had al stage gelopen.
Was het al. Dus ik kon al, weet je, improviseren. En ja, ik kon
je
al...
had heel veel lef.
Ik had lef. Ja. Dat is heel belangrijk.
Want je stond daar op de blauwe maandag en niet op de woensdag van precies, de inschrijvingen.
Precies. En het voelde gewoon dat ik daar moest zijn. En op een gegeven moment zeiden ze, nou goed, ik ga het tape sturen. Dus je hoort van me.
Mm-hmm.
En vroeger hadden wij een pieper. Kun je het nog niet herinneren van vroeger? Je had zo'n buzzer en dan, ja, in plaats van een telefoon.
Ja.
En dan moest je diegene dan weer terugbellen.
Ja.
Nou, een paar uur later werd ik weer opgepiept. En teruggebeld, voicemail gehoord. Toen zeiden ze, gefeliciteerd, je mag morgen naar Alsmeer.
Wow.
En ineens zat ik in een heel andere wereld. En toen zag ik daar Katja Schuurman in de kantine.
Dat dacht je van,
niet
wow,
wetend wat het verhaal eigenlijk was.
Ja.
Dat ik eigenlijk een beetje dankzij haar interview, dat ik daar ben teruggekomen.
Wauw.
Dus dat is
het begin van Goudkust.
Het begin van Goudkust. En dat was eigenlijk mijn leerschool.
Waren nog bepaalde unieke dingen aan jou die je tijdens zo'n improvisatieshow, zeg maar, deed daar op het kantoor bij de inschrijvingen, dan op die maandag? Was er nog iets unieks waarvan zij zeiden, waarvan zij dachten misschien van, hey, dit is wel iets vets? Waar blonk je in uit, buiten het feit omdat je gewoon lef had en gewoon in acteren?
Ik had wel eens wat series gezien, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik kon heel goed... Ik ben beeldend heel sterk. Hè? Dat heet dan beeldtalent. En toen dacht ik, oh ja, dit is weer zo'n... Zo'n scène dat ik dan zo moet spelen en zo moet spelen. Dus ik had het helemaal al vormgegeven.
Ja.
En daar lag mijn kracht. Dus het leek alsof ik echt zo'n soap acteur was. En bij soap eindig je altijd met zo'n shot op die acteur. Het gaat er inzoomen, dat duurt het net even iets te lang, weet je wel. En dat kon ik heel goed spelen.
Ja.
Ik had mezelf ook ergens daarin overtroffen, hoor. Ik had het ook niet verwacht allemaal. En ik denk dat iets is wat ze hadden gezien. Ik denk, oh, deze jongen die... Ik zie wel dat hierna nog gekneed moet worden, maar ja, hij kan.
Er zit wel talent in.
Ja. We kunnen hier wel iets mee.
Ja.
Ik denk dat voor hun, denk ik, een argument was geweest om mij, mij aan te nemen.
En ze hadden nog niet echt ervaring met mensen met multiculturele en Marokkaanse achtergrond. Die was een van de eerste acteurs in die tijd. Dus dat is voor hun natuurlijk tegelijkertijd ook spannend om die stap te nemen.
Nou, ze waren ook op zoek gewoon toevallig naar een Marokkaanse acteur.
Ja.
En toen die tijd waren er ook niet zo heel veel Marokkaanse acteurs in hun bestand.
Ja.
We hebben het over 1998. Ja. Way back.
Way back, ja.
Dus ik voel me net een dinosaurus als ik dat zeg.
Nee, zo lang. Ja. Het is een tijd geleden inderdaad, maar de tijd vliegt, laten we het zo zeggen. En het is inderdaad een tijd waarin je niet echt veel acteurs had die daarmee bezig waren. Vooral niet met de multiculturele achtergrond. Je had, wat een gisteren in het voorgesprek even over... cabaretier gebied, dat je Najib Amali die aan het opkomen was. Ali B was een beetje met rappen, zeg maar, als multicultureel talent aan het groeien. Maar op het niveau van acteren was er nog niet echt iemand die uitblonk. En daar was je een van de eerste.
Nee, er was niet iemand die ik even kon bellen om even wat tips te vragen. Ik heb veel meegemaakt. Je moet je voorstellen, die eerste, zal ik nooit vergeten, de eerste dag, die volgende dag, dat ik daar moest zijn. Ik had geen auto. Om daar te komen in Alsmeer, als je een beetje een kenner bent, het is bijna onmogelijk, want je moet... ik woon in Wieboudstraat, dus dan moet je helemaal naar Schiphol rijden. En dan moet je nog een bus pakken. En, want ik moest daar om 7 uur moest ik zijn.
'S ochtends.
Toen dacht ik, ik zorg voor dat ik nog eerder ben. Dat ik dan om 6 uur al ben. En alsnog was ik te laat. Dat is een heel leuk verhaal. Want ik kwam daaraan. En ik had me dus aangemeld bij de sessie. Maar dat is een studio, dat is... Zo groot daar, is gewoon niet normaal. Het is niet, het zijn gewoon, alsof je zegt, gewoon 5
gewoon dorp,
basisscholen bij elkaar. Het is gewoon een dorp.
Ja.
Dus ik wist niet welke ingang ik moest nemen. Dus blijkbaar bleek ik aan de andere kant van de andere vleugel van het gebouw te zijn. Dachten ze dat ik een schoonmaker was. Die de nachtshift had, zeg maar.
Ja.
Dus op een gegeven moment, voor ik het wist, zat ik in de kamer met allemaal andere figuren te wachten. Ik denk, dit klopt niet. Dit klopt niet volgens mij. Het ziet ze me voor iets anders aan. Want ja, ja. Ik was heel sumier in mijn informatie. Ik zeg, ja, ik moet me hier melden. Ja, ja. Je bent 18, hè? Dus ik zeg, ik moet me hier melden. En voor Goudkust, zei ik. Ja. Dat is het enige wat ik zei. Maar ja, bij Goudkust hebben ze ook allemaal schoonmakers in dienst.
Tuurlijk. Ja.
En ik heb daar heel lang moeten wachten. Ik zag wat magazines en ging mijn tijd daar een beetje voor doen. Na een half uur dacht ik, dit klopt niet. Ik word nog steeds niet opgehaald. Ik hoor mijn naam niet. Ik ga het nog weer even terug. Ik zeg, luister. Ik heb gisteren ben ik naar castingbureau gegaan. En toen ben ik het geworden. En het verhaal een beetje uitgelegd. En ik moet hier gaan acteren. Ze zei, acteren? Nee, dan moet je niet hier zijn. Dan moet je bij Vleugel A zijn. Dus ik ging de andere kant, naar de hoofdingang. En toen kwam ik daar. En toen was ik echt net, misschien al net 5 minuutjes te laat of zoiets. Terwijl ik eigenlijk wel op tijd was. Eerste wat hij zei, een van die figuren daar. En dat was voor mij wel meteen een harde les. En toen besefte ik van, man, je staat gewoon 2-0 achter. Hij zei, vriend, heel simpel. Ik ga een paar dingen tegen je zeggen. Zorg ervoor dat je altijd op tijd bent. Zorg ervoor dat je altijd je tekst leert. En dat nooit aan jou ligt. Nou, dan kun je 2 dingen doen. Want ik kom natuurlijk ook een beetje van de straat. Als iemand zo tegen mij praat, dan ga je meteen in de verdediging. Dus ik heb echt moeten slikken. Toen dacht ik, oké. Dat was een beetje die mindset van when they go low, we go high.
Ja, mooi.
Ik zeg, weet je, ik ga ervoor zorgen dat ik altijd 1 uur van tevoren eerder ben dan de gecallde tijd. Dus vragen ze me om 6 uur, ben ik er om 5 uur. Vragen ze me om 7 uur, ben ik om 6 uur. Altijd. Dus dat het nooit aan mij ligt. Ja. Dat ik ook niet zoiets kan meemaken. Dus ik heb een marge voor mezelf ingebouwd. Altijd op tijd ben, want ik wist van deze mensen zijn bevoordeeld. En ik ga ze niet gelijk geven.
Ja. En geen mogelijkheid geven om jou te triggeren.
En toen de tweede punt, teksten kennen. Ik kende niet alleen mijn eigen tekst, maar ik leerde ook de tekst van mijn tegenstander. Mijn tegenspeler. Ja. Dus zo ver was ik.
Vet,
en dan waren ze op een gegeven moment pas later, waren ze een beetje onder de indruk. Van, oh, deze man is gewoon altijd op tijd. Hij is hier gewoon altijd. En dan vaak zeiden ze van, hey, maar je bent veel te vroeg. Ja, ach, maakt niet uit. De bus die kwam al. Dus, weet je wel? Dus ik zorgde ervoor dat dat geen excuus was. Dus het had me wel gemaakt tot wie ik nu ben. En dat heeft ervoor gezorgd. En eigenlijk ben ik blij dat hij misschien dat heeft gezegd. Omdat het je scherp houdt.
Ja.
Weet je, ik vind het soms heel fijn dat ik weet dat ik achtersta. Want dan heb ik iets te winnen.
Ja, houd je scherp.
Ja, ik ben toch competitief ingesteld. Ik wil heel graag winnen. Dus ik wilde ook hem ergens daarin ongelijk geven. Ja. Nee, vriend, je zit
het is een beetje hetzelfde als honger hebben. Als je constant een volle buik hebt, dan ben je minder scherp dan op het moment dat jij zeg maar een lege maag hebt. En ja. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ja.
Dat gevoel had jij daaraan overgehouden, waardoor je alleen maar scherper werd en beter.
Mijn ervaring is zo dat ik heb ook natuurlijk heel lang gevoetbald. Dus die discipline had ik al natuurlijk. Want je moest natuurlijk altijd op tijd zijn met voetbal. Dus
veel trainen.
Als je niet op tijd was, ging je wissel, weet je, op de bank. Dat wilde je niet, want je wilde spelen, je wilde basis spelen. Dus ik heb dat wel een beetje zo meegekregen altijd. En daarom is sport, maakt niet uit wat je doet, ook heel belangrijk.
Ja.
Dat doe ik ook voor mijn kinderen. Ze moeten op sport. Mijn dochter zit op hockey. Het
vormt je karakter.
Het vormt je.
Ja.
Ik heb ook op karate gezeten. Het was echt iets waarvan ik dacht, dit is echt iets waarvan je leert van, oh, de 10 ga ik nooit halen. En dan bij 7 ging je al een beetje trillen, omdat je dacht van, dat ga ik nooit halen. En dan gaat er een stemmetje in je, weet je, die je aan het ontwikkelen bent van, nee, die 10 ga je halen, wat er ook gebeurt.
Ja.
Dus ik heb mezelf dat wel aangeleerd om altijd door te zetten, wat er ook gebeurt. En daarom is sport zo belangrijk. In de kinderjaren. Daarin kun je jezelf echt ontwikkelen.
Ja.
Maakt niet uit wat voor soort sport. Je leert zoveel.
Ja.
En dat heeft dus me wel gevormd om ook op die manier te denken. En, dus dat was voor mij een hele mooie leerschool. Niet alleen op het gebied van acteren, maar ook van hoe om te gaan. Want het is niet alleen maar een actie en die scène spelen. Er zijn ook heel veel dingen die er omheen zijn gebeurd. Ja, daar kan ik een heel boek over schrijven.
Sterker nog, volgens mij gebeurt er meer omheen dat het er een actie is.
Dan die ene moment, zeg maar, weet je wel, voor een paar minuten. Dus ik heb echt heel veel geleerd.
Mm-hmm.
En Goudkust was voor mij natuurlijk wel.
Hoe lang heb je dat gedaan trouwens, Goudkust?
Volgens mij iets meer dan een jaar.
Mm-hmm.
Daarna hadden ze helaas een stekker eruit getrokken, omdat het ging niet werken.
Okay.
Ze gingen de andere strategie pakken.
Ja.
Toen bleef alleen Onderweg naar Morgen over. En uiteindelijk is Onderweg naar Morgen ook weer
gestopt. Ja. Ook een kraker hoort, Onderweg naar Morgen. Zo.
En toen bleef alleen, tot de dag van vandaag nog steeds GTST.
Ja.
Maar dat heeft me wel, zeg maar, gevormd. Want ja, je moet je voorstellen, je wordt dan op een gegeven moment voor alles wel uitgenodigd. En dan ben je in één keer een soort rolmodel. Terwijl ik niet eens weet hoe ik daarmee moest omgaan. Ik wist niet eens wat me allemaal te wachten stond. Dus je steekt met je hoofd dan in dit geval boven het maaiveld. Want je
valt op.
Je valt op.
Je hebt een groot platform waar je op een gegeven moment op actief bent.
Vooral die tijd, kijk, er was gelukkig geen social media. Anders dan was het denk ik heel anders gegaan. Maar ik had elke dag, was ik wel ergens of een lintje knippen of een debat bijwonen als panellid. Of het was gewoon er zijn. Ik werd gevraagd om ambassadeur te zijn van dit, van dat. En ik had altijd wel iets.
Ja.
Dus dat was heel mooi.
Mm-hmm. Mooi spreekplank.
En toen kwam ineens ook Sjoef Sjoef. Ik werd gevraagd.
Hoeveel later was dat, zeg maar? Je bent nu 18,
was 2002. Kijk, de jaartallen die ik geef is natuurlijk anders dan wanneer de film is echt uitgebracht. Want in 2002...
Je zit even tussen natuurlijk.
Maar dan werd ik gewoon gevraagd om... Ik had toen wel wat gedaan, hoor, voor Sjoef Sjoef. Want ik deed Oesters van Namke. Dat was de eerste Nederlandse speelfilm ook voor Katja Schuurman. Met Johnny de Mol, echt met Jan Weber. Dat waren grote namen. En ik zat daartussen.
Mm-hmm.
Dus dat was 2001. Dus dat was bijzonder. Dat is echt zo'n jongerenfilm. En toen daarna werd ik gevraagd voor Sjoef Sjoef. Voor de rol van Moesie.
Ja.
Alleen ik hoefde geen auditie te doen, want ik was het al.
Ja, mooi. Luxe positie.
Het was een luxe positie.
Scandal.
Ik moest wel tegenspel geven. Bij
was
andere...
het ook van het huis van Joop? Of was het
nee,
heel
nee,
andere...
nee. Dit was echt vanuit de regisseur en schrijver.
Geen
Albert Ter Heert.
Geen Endemol.
En Mimo Noesa. En die hebben mij gevraagd van, zou jij die rol willen vertolken? En als een van de hoofdrolspelers. En ik las het script en ik wist gewoon, ja, dit is vet. Als dit een bioscoopfilm gaat worden, dan zou dit wel echt... Volgens mij gaat dit wel een knaller worden.
Is uiteindelijk ook gebleken. Het was een dikke kraker. Niet alleen een film, maar ook nog een serie. En volgens mij hebben jullie ook nog best wel veel invloed gehad op de inhoud van Sjoef Sjoef Habibi, toch? Hoe is dat gegaan allemaal?
Nou, wat wel leuk is om te vertellen. Sjoef Sjoef Habibi is nu wel 20 jaar geleden.
Ja, de tijd vliegt.
Precies rond deze periode. Ik kan me nog herinneren dat iedereen ook zei, al die bioscoop explontaan van, ja, jullie mogen blij zijn als er tussen de 25 en 30.000 man de bioscoop zouden bezoeken.
Mm-hmm.
Uiteindelijk met Benelux erbij, want dat kwam ook in Antwerpen. Uiteindelijk heeft het bijna 700.000 aangetikt.
Wow.
Meer dan 63 landen verkocht. Dus het was, je kan spreken van een mega succes.
Tot de dag van vandaag wordt het nog uitgezonden, toch? Op Videoland, volgens mij.
De serie wordt op Videoland uitgezonden. Die doet het heel goed ook daar, heb ik me laten vertellen. En dat is ook een van de meest gestelde vragen aan mij. Van, even, hier komt een deel 2. En ook bij Arabisch of Berbers. Ja, dat is ook een vraag
ook een goede
die
vraag,
altijd weer terugkomt. Maar het was altijd van jullie mogen wel blij zijn als er zoveel... Maar wij hebben toen bewezen dat het niet zo was. En dat was, denk ik wel... Het heeft wel echt wel de deuren geopend voor heel veel films die daarna kwamen. Want we hebben bewezen dat er wel publiek voor was.
Ja. Wat was de succesformule? Hebben jullie daar zelf nog aan gesleuteld? Ja, 700.000 mensen.
Nou ja, kijk, we hebben gewoon een film gemaakt waarvan we hadden zoiets van, ja, dat is ook Nederland van nu. En, mm-hmm. en we hebben, wat je zelf zegt, we hebben toen best veel zitten sleutelen aan het script. Want ja, Albert heeft zich eigen research gedaan. En je merkt toch wel dat die, je kan natuurlijk heel veel gaan lezen, maar heel veel dingen moet je ook gewoon kunnen begrijpen als Marokkaan. Weet je? Dat kun je ook alleen begrijpen als je Marokkaan bent.
Ja.
Dat is een stukje cultuur.
Ja.
Als we het hebben over die zin van, wanneer word jij serieus? Maar hoe bedoel je serieus? Gewoon serieus, weet je wel? Ja. En dat hebben wij altijd met de opvoeding meegekregen van, oh, die voor gaat zakken, weet je, wanneer word je nou gewoon, weet je, gewoon normaal, gewoon serieus.
Ja.
En dat hebben we allemaal verwerkt in die film. Maar ook bijvoorbeeld een van mijn favoriete scènes, dat Ilias Odja op een gegeven moment daar als stoute jongen op het matje is geroepen door de directeur. En dan moet hij met zijn vader, moet hij daar zich gaan melden bij de directeur. Ja. En dat hij alles verkeerd vertaalt. Dat hebben wij meegemaakt. Dat heeft Albert die meegemaakt. Snap wat ik bedoel? Dus dit zijn allemaal dingen die wij erin hebben gegooid.
Ja, die hij vanuit zijn perspectief als regisseur nooit mee had.
Maar de intro van de film was eerst heel anders. Dat was echt... dat het mooie is, die script, hoe die echt was, die heb ik nog thuis liggen. Omdat ik, en dat begon met dat we in een portiekje zaten en met die jongens. En dan hadden we de discussie van wie heeft de grootste. Zo begon de scène. Dus ik zei tegen Albert, luister vriend, zo moet je niet beginnen. Want als je zo de film gaat openen, dan bereik je...
Het is een beetje gênant ook, toch?
Het is, afgezien van de gênant, is, je bereikt een hele grote groep niet meer. Weet je wel? Dus het is zonde. Deze film moet gewoon zo kunnen gemaakt worden dat je...
Dat er ook kinderen erbij kunnen zitten.
Dat iedereen daarna kan kijken.
Ja, toch? Ja.
Maar gelukkig was Albert daar heel ontvankelijk voor. Dus hij luisterde heel graag naar ons. Heel veel dingen hebben we toen last minute aangepast. Maar dat is ook een beetje het proces, hè, van een film maken. Een film maak je nooit in je eentje. Dat doe je altijd met een team.
Ja.
En we hebben gelukkig heel veel met elkaar. Hebben we allemaal hele toffe dingen erin gezet. Weet je, alles passeerde revue. Ook die grap. Is echt zo'n basisschoolgrap van wat zijn... De 5 verschillen tussen E.T. en de Marokkaan. Weet je wel, die hebben we ook gewoon erin verwerkt.
Ja,
dat was de opening van de film. Dat was het ook weer E.T. E.T. had een eigen fiets. E.T. zag er wel goed uit. E.T. kwam wel alleen. En E.T. wilde wel de taal leren. En die wilde wel terug waar hij vandaan kwam. Nou, ik weet, ik kan nog niet. De bioscoop lag helemaal plat.
Ja.
Heel erg herkenbaar. Dus het is enerzijds heel erg stereotyperend. Hè? Maar het was wel... Heel herkenbaar, op een leuke manier.
Ja.
Dat is wel een beetje... ik denk dat jij dat nog beter kan vertellen. Wat jouw gevoel is als je het hebt over Sjoef Sjoef. Wat hou je daaraan over? Volgens mij is het best wel prettig.
Ja, prettig. Humor. En inderdaad, ik vind... Je herkent veel, inderdaad. Veel herkenningspunten. Maar ook niet te ver, zeg maar, gaan. Want je hebt een stereotypering. Je hebt bepaalde mensen die daar misbruik van maken, zeg maar. Op een bepaalde manier. En bij Sjoef Sjoef... was het altijd, weet je wel, perfecte balans. Van, weet je wel, inderdaad, herkenning, maar geen misbruik maken. Ja. Je ouders, weet je wel, wordt soms ook wel eens misbruik van gemaakt. Van, oké, herkenningspunt, maar geen misbruik van de situatie maken. En dat vond ik heel vet. Waardoor het, zeg maar, heel mooi en goed bleef.
Nou, dat is kijk, we hebben natuurlijk ook het geluk dat we de genre comedy hebben gebruikt. Het was een melodrama, zo heette het officieel. Maar het is gewoon comedy. En het mooie van comedy is dat je heel veel kan doen met vooroordelen. Ik zeg altijd, je kan 3 dingen doen met vooroordelen. Je kan ze ontkennen. Van nee, dat bestaat niet.
Mm-hmm.
Je kan het bevestigen. Of je kan ermee spelen.
Oh.
En dat laatste vonden we interessant. En dan krijg je dit soort dingen. En dan is het hartstikke leuk. En nu de dag van vandaag kunnen mensen nog steeds erom lachen.
Ja.
Van, oh ja, dat was echt wel geinig, man. Dat was heel leuk, heel herkenbaar hoe dat vroeger ging.
Ja, zonder dat mensen zeg maar een beetje... gepiepeld voelen.
Ja.
Als je snapt wat ik bedoel, mensen uit deze cultuur. Ik van ja, je maakt toch een beetje misbruik van die situatie. Dat vind ik heel knap, die balans.
Ja, en we hebben natuurlijk ook heel veel over ons heen gekregen toen aan het begin. Maar dat is altijd zo.
Hoge bomen vangen veel wind. Zou je mooi, toch? Zou je gisteren mooi.
Oh. Ja, je kan niet iedereen tevreden houden. Dat weet je wel.
Nooit.
Mensen zeiden van, waarom laat jullie dan alleen maar, waarom laat je niet de Marokko zien zoals we het kennen, weet je wel, met vette villa's en boulevards en dit en dat. Ja, daar ging het verhaal niet over.
Ja.
Dus ik snap
kan
het
ook niet alles laten zien.
Die commotie, maar het is een verhaal. En het is, nogmaals, ik kan niet iedereen tevreden houden. Dus dat heeft mij, Sjoef Sjoef heeft me wel echt op de kaart gezet als acteur.
Ja.
Toen daarna ging het hard. Toen werd ik ook gevraagd voor Snitserparadijs.
Ja, ook een kaskraker.
Samen met Mimo Noessa.
Ja.
Dat was voor mij heel belangrijk, want ik wilde een beetje mezelf een beetje loshalen van Sjoef Sjoef. Dat heel lastig was, want Sjoef Sjoef was een enorm succes. En dan moest je een andere film hebben wat het een beetje ging overtreffen. Nou, wat een beetje in de buurt kwam was Snitserparadijs. En dat was eigenlijk vanuit het boek van, het gelijknamige boek van Galit Boudou. Die had het geschreven en toen hadden ze besloten om het te verfilmen. Alleen dat moest wel iets meer multiculti zijn, hè, de blauwe gier. Maar mijn rol zat er niet in. En toen zei Martin Koolhoven, de regisseur van Snitserparadijs, en die zei, Mo, ik wil je heel graag erin hebben. Alleen kunnen we even bedenken hoe we jou hierin krijgen.
Ja.
Ik zeg, nou, ik heb het een beetje zo gelezen. Ik denk dat ik hoef dan niet per se een rolletje in die keuken. Maar hoe vet zou het zijn dat die Noordiep een broer heeft. Zo'n irritante broer die we allemaal wel ergens in herkennen. En dat was voor mij ook wel een vette rol om te spelen. Want het was... een rol waar ik echt een hele andere karakter speelde. En dat was heel vet. Want ook Snitserparadijs was een groot succes.
En een stukje bevestiging voor jezelf dat je in een andere rol op een andere manier ook gewoon goed uit de voeten kan.
Ja, dus dat was. En toen daarna werd ik alweer gevraagd voor een nachtrit. Dat was met Frank Lammers. Dat is ook een van de hoofdrolspelers. Dus dan op een gegeven moment werd ik in één adem genoemd met al die grote acteurs. Fetja en Frank Lammers. Dat zijn allemaal hele grote namen. Mm-hmm. En toen mocht ik een film maken met Carice van Houten in Spanje.
Zo.
Zwarte Zwanen heet het. En daarna heb ik heel veel series gedaan. Alex FM. Ook een van je vorige sprekers, Turia, deed ik hartslag. Ja. Ziekenhuis serie, 2 seizoenen lang. Mm-hmm. Dus ik had heel veel werk. Toen kwam Kicks. Laat ik zeggen, voor mij als acteur mocht ik niet klagen. Ik had altijd wel iets te doen.
Je hebt een paar jaar echt wel keihard was je bezig.
En toen, wat ik zei, je wordt op een gegeven moment... word je ineens omgedoopt tot een rolmodel. Ineens ben je een rolmodel. Ineens ben je, heb je een bepaalde verantwoordelijkheid. En toen hebben ze mij vaak gevraagd om ook voor de klas te staan. En dan mocht ik mijn verhaal vertellen. Alleen dat was vaak de buitenkant. En ik vond het een beetje oneerlijk. Ik dacht, ja, maar dat is... Weet je, we staan daar voor 20 minuten... ons verhaal te vertellen hoe succesvol we zijn. Maar is het niet veel interessanter dat we ze iets meer meegeven?
Ja. Weet je, dat concrete meer, handvatten waar ze iets mee
echt,
kunnen.
Van die handvatten waar ze echt iets mee kunnen. En toen op een gegeven moment begon het bij mij te kriebelen. Dacht ik van... Ik vind het leuk, man. Ik vind het leuk om iets terug te doen. Dat geeft net iets meer voldoening dan acteren.
Mm-hmm.
Dus net zoals theater, hè? Dat heb je direct contact. Dus ik zag op een gegeven moment een klaslokaal een soort podium.
Ja.
En toen dacht ik, hier kan ik ook gewoon mijn artistieke kwaliteiten in kwijt. Ik ga gewoon voor mezelf iets ontwikkelen. En toen in 2005 had ik... Zonder het eigenlijk uit te spreken en hardop te zeggen... heb ik eigenlijk besloten om een soort carrière switch te maken. En toen ben ik een bedrijf gestart. Heet Project Paspoort. Toen die tijd was er heel veel commotie over dubbele nationaliteit. Dus toen dacht ik, ik noem het gewoon
mooi,
Paspoort.
Mooi inhaken. Ja,
omdat toen met Verdonk, weet je, Rita Verdonk... die had het altijd over, ja, je moet kiezen. En ben je nou Nederlander of Marokkaan? En je kan niet 2 paspoorten hebben. Ja. En ik heb ze wel, ik heb nog steeds 2. En toen dacht ik, ik noem het gewoon Project Paspoort, maar ik zag een paspoort als een deel, en het is een soort metafoor, het is je identiteit. Maar het is ook een reisdocument.
Ja.
Het is wel leuk om met die kinderen daarmee in gesprek te gaan. Nou, zodoende is dat project geboren, Project Paspoort. En dat is een schoolprogramma, ik heb een heel leerlijn ontwikkeld. Dat heel erg gaat over eigenlijk... Op heel veel scholen gaat het altijd om van wat je niet kan. Het is ook heel erg cognitief. Het gaat om taal, rekenen.
Ja.
En ik draaide het om. Bij mij ging het juist om wat je wel kan. Dus eigenlijk mijn hele levensles, hoe ik mezelf heb ontpopt tot een acteur. Die met heel veel toffe collega's toffe dingen mocht doen. Dacht ik van nee, ik moet deze kinderen leren. Dat je ook eigenschappen hebt. Dat je daar ook iets mee kan doen. Wat zijn de dingen die jij doet... Elke dag na schooltijd. Bij de een is dat dansen, de een is dat voetballen. De een vindt het leuk om te koken. De ander vindt het leuk om te vloggen. De ander vindt het leuk om te knutselen. En toen dacht ik van, oh ja, dit zijn de dingen waar kinderen wel antwoord op hebben op vrij jonge leeftijd. Nou, dat heb ik gewoon doorontwikkeld. Nu heb ik een heel mooi programma. En we kwamen op bijna alle scholen van Amsterdam. We deden ook scholen in Den Haag, in Utrecht, in Veenendaal. En waar mevrouw vandaan kwam. Mm-hmm. Dus overal waar ik kwam, was het een groot succes, dat project. En toen dacht ik, nou, ik ga me hier helemaal op richten. Dit vind ik zo tof om te doen. Ik kan hier alles in kwijt. Maar ik was niet per se een meester. Maar ik was meer een soort talent, inspirator. Weet je, dat heeft niet echt een naam. Waarbij kinderen spelenderwijs eigenlijk vertelt dat hun toekomst eigenlijk al begonnen is. En iedereen is uniek op zijn manier. Nou, we gebruiken ook methodes van bestaande methodes van scholen ook meewerken. Dus het is niet zo dat we een heel nieuwe methodiek hebben ontwikkeld. Mm-hmm. Alleen scholen die zijn helaas verplicht aan die inspectierestricties. Dus ze moeten op een gegeven moment zoveel punten halen. Het moet zo zijn. De CITO's is nog steeds heel erg belangrijk. Tot de dag van vandaag gaat het nog steeds om de CITO's. Ze hebben heel weinig tijd.
Het gaat minder om talent, maar meer om landelijke richtlijnen en blauwwerken waar Precies. iedereen zich aan moet houden.
Precies. En wat ik dan deed, en dat is misschien ook de reden waarom scholen mij dan gingen inhuren. Van, maar oké, als jij dan wel weet... Kom dan met iets leuks. Ja. Nou, dat bleek dus een groot succes. En in 2010 Ook een prijs ontvangen van Wim Kok, voormalige minister-president. Dat was ook een hele mooie wedstrijd waar ik aan had meegedaan. En dat was voor mij wel even een moment, een heel spannend moment, want die wilde ik heel graag winnen. Dus toen werd ik ook bekroond tot beste ondernemer van Amsterdam Nieuw-West in 2010.
Mooi.
En dat heeft mij wel zeg maar vastgehouden aan wat ik nu aan het doen ben. Ik dacht van ja, ik ben, het is een soort erkenning. Ik ben lekker bezig. Tot een paar jaar terug dat ik dacht van ja, het begint toch wel te kriebelen hoor om weer iets te gaan maken. Ja. Maar op filmgebied. En toen kwam ik met Scoto.
Ja. Twee weken geleden uitgekomen.
En,
ik heb hem zelf gezien. Fantastische film. Op een gegeven moment begon het te kriebelen bij jou. En je had zoiets van ja, misschien wordt het tijd om zelf iets te gaan doen.
En toen dacht ik, ja, het is niet zozeer een comeback of zo. Maar ik dacht, ik wil niet weer, weet je wel, zo'n klein rolletje, weet je wel. En dan, en dat was het. Weet je, ik wilde gewoon echt zelf iets maken. En hierin kreeg ik de kans om en te schrijven, en te regisseren, en te produceren. En de hoofdrol in te vertolken. Nou, dat is een kans die je maar, het is een once in a lifetime momentje. Ja. Dus ja, die heb ik gewoon gegrepen. En we hebben net eerder gehad in het gesprek over timing, over gunning.
Ja.
En dat zijn wel de dingen die ik ook de jongeren meegeef. Ik zeg, wat zijn de drie sleutels tot succes? Het is willen, kunnen, gunnen. Je moet een doel hebben. Je moet het kunnen, dus je moet wel iets te bieden hebben. En het moet je gegund worden. Dus wie kan dat doen? En dat kan iedereen zijn. Nou, en bij mij was dat in het geval de maker van de Tata's, Jamal Attash. Mm-hmm. Die is ook producent van Scoto.
Ja.
En die heeft gezegd, Mo, ik geef je de kans om hier iets moois mee te doen. En die heb ik gegrepen. Dus we hebben heel veel van onszelf erin kunnen gooien. En dat is vet.
Ja, dat is anders. Want op het moment dat je zelf de regie in handen hebt, je kan zelf het podium creëren. Dan, ja, zo'n film wordt ook heel anders dan het moment dat er iemand anders zeg maar, de regie neemt. En dat zie je ook bij Scoto. Grote shout-out ook naar Sinan, die ook een wereldrol speelt.
Zeker.
Dus het is heel goed te zien dat je zeg maar, zelf dat podium creëert, waardoor je jezelf ook op maximaal niveau kan laten zien. En inmiddels is de film ook goud gegaan, toch? Dus ja. Dat is,
Voor de filmwereld, als je op een gegeven moment goud haalt, dat betekent dus dat er meer dan 100.000 bioscoopbezoekers zijn geweest binnen 10 dagen.
Vet.
Ja, dat is, dit is het geval. Dus ja, voor mij is dit ook wel even een kroontje. Een
stukje bevestiging.
Ja, bevestiging dat we goed bezig zijn. Dus, ja. En dit is ook wel een beetje een mooie tijd waarin we nu leven. Als we terugblikken naar 20 jaar geleden. Weet je, dit is zo'n film die eigenlijk veel eerder al had moeten zijn. Laten we eerlijk zijn. Dit is een film wat veel eerder al had moeten komen. Alleen, weet je,
sommige dingen lopen zoals ze lopen.
En ze lopen, ja. En altijd. Uiteindelijk moeten we ook niet alleen maar blijven klagen. Dat was ook voor mij ook de reden waarom ik zoiets van, ik ga niet blijven klagen. Van, oh, er wordt niks gemaakt. Ik ga het gewoon zelf doen.
Ja, tuurlijk.
En wat je heel vaak hoort, weet je wel, je kan wel blijven kloppen aan die deur. En als die niet open gaat, fuck it, dan ga ik gewoon mijn eigen deur creëren.
Build the door.
Ja, gewoon build your own door. Dat is wat ik heb gedaan. En ik hoop dat ook. Weet je, Scoto, er zit ook een boodschap achter. Hè? Want je ziet nu een Marokkaanse en een Turkse regisseur op de cover.
En niet zomaar. Het zijn de twee beste regisseurs van het korps.
Van Amsterdam. Weet je, dus, dat is nogal wat. Hè? We staan gewoon op de cover. Dat is nog nooit voorgekomen in de Nederlandse filmgeschiedenis.
Ja.
Vaak gaat het altijd over
De
andere kant helaas. Dat we meestal niet voorin zitten, maar achterin.
Ja.
En ik hoop dat we na deze film, dat andere producenten ook wakker worden. Ik denk, hey, misschien moeten we iets meer gaan schrijven. Iets meer het Nederland van nu laten zien.
Ja.
Want hoe heb ik Scoto eigenlijk, tenminste voor mijn rol, hoe is die eigenlijk in het leven gekomen? Ik, zoals je weet, met het project Paspoort doe ik heel veel scholenprojecten. Ik werk ook heel veel met partners zoals politie of Corendon of Google.
Dan neem je die kinderen mee en laat je zien van, hey, dit is wat je later kan doen om het een beetje concreet te maken.
Ja, dat is een onderdeel van het programma. Gaan kinderen dan op bezoek bij een bedrijf en dan mogen ze dadelijk aan de slag.
Ja.
Zodat ze het ervaren, weet je wel. Dat is net zoals met drop, hè. Je kan wel uitleggen hoe drops maakt.
Maar je moet proeven.
Ze moeten het proeven.
Ja.
En dan mogen ze het zelf uitleggen hoe het smaakt. En we liepen daar het politiebureau in Amsterdam. En ik zag zo'n Marokkaanse jongen. Stoere gast, zag er goed uit. Gewoon in burger gekleed. En hij had die badge zo.
Op zijn t-shirt.
Op zijn shirtje. Ik denk, wauw.
Vet, ja.
Wat vet.
Dat is het Nederland van nu. En niet alleen bij de politie.
Ik zeg, overal. Ik zie dit, maar volgens mij ziet Nederland dit niet.
Ja.
En zo is eigenlijk een beetje de rol van Mo, zeg maar, ook geboren. En toen dacht ik van ja, weet je, er is zoveel meer wat we nog kunnen vertellen. En ik hoop oprecht dat we hiermee ook de deur hebben geopend voor andere makers, weet je. Ja. Dat ze ook hiermee zijn geïnspireerd geraakt van, oh, als zij het kunnen, dan moeten wij het ook kunnen.
Ja, het is wat je zegt, een weerspiegeling van het Nederland van nu. Daarnaast heerst misschien ook het idee van, ja, je hebt een paar miljoen nodig om een film te produceren. Jullie hebben voor minder dan een miljoen geproduceerd, de film, Skotu. Kun je daar misschien wat meer...
Vijf ton. We hebben deze film voor 5 ton gemaakt.
Ja.
En iets van 2,5 ton wordt dan gebruikt voor MG of zo, heet dat geloof ik. Dus dat betekent dat een distributeur daarmee de PR gaat doen. Dat is nog steeds vrij weinig.
Ja.
Om je een idee te geven dat het heel weinig is. Kijk, een gemiddelde film in Nederland, laat ik zeggen, ik heb meegedaan met Marokkaanse Bruiloft. Een kleine rol, een paar jaar geleden.
Mm-hmm.
Ook een leuke film trouwens.
Zeker gezien, ja.
Dat tikt een beetje richting de 3 miljoen. Er is nu...
Ik moet zeggen, dat verschil in kwaliteit is niet te zien als je vergelijkt met Skotu.
Ja, het is...
Of komt dat omdat ik er geen verstand van heb?
Dat wil ik niet zo zeggen, maar ik denk wel... Kijk, we hebben deze film gemaakt in 2 weken. Dat is echt heel weinig. We hebben 14, 15 draaidagen gehad. Dat is niks. Meestal heb je 30 draaidagen.
Okay.
Dus we moesten alles zoveel sneller doen. En er was bijvoorbeeld... De intro had ik heel anders geschreven. Want de intro was eigenlijk... we begonnen op de Albert Kuip, weet je wel. Ik was een groenteboer. En we zien de verdachte, we rennen achter hem aan. Appels, weet je wel.
Veel actie overal.
Actie. Hangen aan de tram. Gewoon echt hangen aan de tram. Door het Safati Park. Langs de Amstelbrug rennen. In zo'n toeristenbootje springen. Wat we kennen eigenlijk van Amerikaanse films.
Ja.
Eindig je... Dat is ook een beetje de route richting... waar ik eigenlijk vandaan kom ook. Wieboudstraat. Mm-hmm. En dan eindig je daar zeg maar bij de metrostation. Ja, hoe vet is dat?
Dat is de ideale intro.
Weet je wel? En dat je dan op een gegeven moment zo'n achtervolgingsscène hebt. En waar kan dat niet anders dan in een stad als Amsterdam... waarin zeg maar de bruggen open kunnen... Dus stel je voor dat je achter een verdachte aanrent. En dat je ineens zegt, hey Karim, doe de brug open. Weet je wel?
Het Nederland van nu. Nederland van nu.
Die Karims die werken daar ook.
Ja,
weet je wel? En dat Karim gewoon op een gegeven moment gewoon de brug open maakt. En dan zie je op een gegeven moment ergens daarbij in de buurt van Carré dat de brug open gaat. Hoe vet is dat? Dat is Amsterdam. Nou ja. En wat dacht je van zo'n vette achtervolging op het dak? Ik zag natuurlijk in de film van met Damon, volgens mij dat Born Supreme geloof ik.
Ja, in Marokko onder andere op het dak. In Tanja, ja.
Gingen ze in al die gingen ze rennen tussen vet. Al die waslijnen. En dat zag zo vet uit. Ik dacht, wow. Maar dat kunnen we ook in Amsterdam. Maar dat was helaas...
dat is duur, denk ik, toch?
Dat was veel te duur. Alleen al zo'n vechtscène, wat ik heel graag wilde in een toilet, kon al niet. Waarom niet? Omdat zo'n toilet moet nagebouwd worden. Ja. Dus je moet zo'n hele toilet gaan bouwen, iets van 4x4, zodat iedereen erbij kan... Geluid, ja, cameraman, weet je wel, de crew.
Ja.
Om zo'n scène heel vet te krijgen.
Ja.
En, dus we hebben echt, dat vind ik wel heel knap wat de producent heeft gedaan. We hebben echt gewoon met weinig middelen hebben we toch geprobeerd om iets meer op de comedy te zitten. En af en toe zo'n actiescène, die kreeg je gewoon cadeau.
Ja.
Dus dat is een beetje.
Maar je maakt ook het verschil met de comedy. Ik heb de film gezien. Het is mij niet eens, het is maar dat je het zei in het voorgesprek, weet je wel. Dat met bepaald budget. Maar het is maar, ik stond er helemaal niet bij stil. Weet je. Dat ik er zoiets had van, hey, deze vechtscène had uitgebreider gekund of de intro. Het is voor mij gewoon, het complete verhaal klopte gewoon.
Ja.
Met de overheersende factor, humor.
Precies.
En dat is echt een sterke formule.
Ja, zoals die hammam-scène bijvoorbeeld. We hebben een hele leuke hammam-scène waarin we gaan bekibbelen over, ja, komt hammam nou uit Turkije?
Of Marokko.
Of uit Marokko, weet je wel. We hebben allebei gelijk namelijk.
Ja.
Je hebt een Turkse sauna,
ja, een
Turkse hammam. Je hebt ook een Marokkaans hammam. Alleen je gebruikt andere producten. Dat weten weinig mensen. Ik heb het een keer gevraagd van, hoe zit het nou precies? En de hele idee was, ik heb ooit de scène van... Ik was vroeger echt een enorme fan van de film Jean-Claude Van Damme.
Ja.
En die had een keer een vechtscène in echt zo'n hammam. Ja. Ik dacht, hoe vet zou het zijn als we daar een vechtscène hebben? Nou, dat was ook al vrij snel gesneuveld, die scène. Dus we hebben gewoon gezegd, oké, wat we gaan doen is gewoon, die jongens rennen gewoon weg. Ja. Maar die rennen in de lift. Nou, toen kreeg je die liftscène.
Ja, met die vrouw.
Met die vrouw en het omaatje en het hondje. Maar ja, je moet het gezien hebben om het te begrijpen. Ja, ja. Maar dat is ook leuk geworden. Dus je hoeft niet altijd heel duur te denken. Het kan
ook creatief. Net zoals die foto van dat je aan de tram hangt.
Ja.
Bij Daphne Dekkers, de chef.
Ja.
Dat je op een gegeven moment die foto ziet. Dus,
ja, als je die foto ziet van, wat is dit dan? Hangen aan de tram? Are you serious? Gingen jullie echt gewoon hangen aan de tram?
Ja.
Dus zo hebben we het dus opgelost.
Slim, ja.
Maar dat is ook een beetje die mindset. Weet je wel, je kan ervoor kiezen om steeds te denken in het probleem. Overal beren op de weg te zien, maar je kan ook andersom denken. En dat is denk
gewoon
ik iets wat gewoon van alle tijden is. Je moet altijd leren om te denken.
Ja, tegelijkertijd, ik vertelde je, ik heb Skoto gezien. Vond ik een prachtige film. Zie ik wel een bepaalde manier van acteren. Een bepaalde invloed die je wil hebben. Weet je, bepaalde bijvoorbeeld erotische scènes, kusscènes zag ik niet voorbij komen. Wat ik persoonlijk heel goed vind, want je bent natuurlijk ook een rolmodel. De vraag die daarbij hoort, welke acteur wil je zijn, zeg maar? Want je hebt invloed op de jongeren. En voor mij was dat positief. Is dat iets waar je bewust mee bezig bent?
Zeker. Ik heb een keer, was ik uitgenodigd voor een filmfestival in Marokko, in Nador.
Ja.
Dat was de eerste keer. En ik ging daar voor kicks. En toen kwam ik daar een andere acteur tegen. Een hele grote acteur uit Marokko. Rachid Louelli.
Ja.
Dat is echt een van de grootste in Marokko. Misschien wel de grootste.
Mm-hmm.
Die gaat ook heel lang mee daar. En ik kwam ik daar tegen. En kwam later weer tegen in het vliegtuig. Want we hadden in Nador hadden we op een gegeven moment een paar keer wat gedronken. Het was geen serieus gesprek. En toen, een dag later, hadden we dezelfde vlucht. We hadden een binnenlandse vlucht van Nador naar Tetuan.
Naast elkaar.
En op een gegeven moment liep ik samen. Hij kende mij natuurlijk van het filmfestival. Hij kende me niet goed, maar hij kende me daar. En op een gegeven moment, we liepen zo het vliegveld op richting het vliegtuig. En je hebt van die agenten daar, toch van die douaniers die dan best wel streng daar staan met snoren.
Die nemen hun functie heel serieus.
Heel serieus, ja, dan kun je geen...
Dat is in Marokko
die
altijd,
kun je niet fotograferen, zeg maar. Nee. Dan ga je echt...
Die paspoortcontroleurs zijn ook altijd heel serieus.
Ja, heel serieus altijd. Dan moet je gewoon in je rol zitten dan.
Ja.
En ineens, ik zie die man rennen naar die acteur. Want ik liep naast hem. En gewoon,
hij veranderde helemaal.
Hij veranderde, werd ineens een klein kind. En wilde heel graag met hem op de foto. Nou, dat ging gewoon door. Kwam het vliegtuig in. Uiteraard al die mensen, de passagiers die ook allemaal zeiden, wow, daar zit Rachid Louelli, wow, vet. Dat op zich was het niet zo heel bijzonder of zoiets. Totdat in één keer de piloot kwam. De piloot kwam uit zijn cockpit. We zaten een beetje helemaal achterin. Gingen helemaal naar Rachid Louelli. En die zei, ik wil je een hele fijne reis wensen. Ik vind het fantastisch dat je in mijn vlucht aanwezig bent. En als je iets nodig hebt, ik ben er voor je. Zal ik één grote... Mag ik één foto met je maken?
Dat gebeurt nooit.
Wow, vet is dat. Zie je dat voor je in Nederland? Dat je ergens in een vliegtuig zit, een KLM of zoiets, dat er een piloot naar je toe komt? Dat
gebeurt niet.
Daar zijn daar misschien iets te nuchter voor.
Ja.
Ook een keer met de vader van Ben Moussa, die vader speelt in Shuf Shuf Habibi.
Ja.
Mocht ik ook een keer van dagje met hem even mee. Hè, als collega's. Iedereen op straat. Die omarmt hem en die zien hem echt als een held. En zelfs de taxirit die we namen. Zelfs een taxichauffeur die misschien helemaal niks heeft, die wilde zijn geld niet aannemen. Hij zegt, ik kan niet geld aannemen van jou, want ik zie je als mijn vader. Hij zegt, Shuba, dat
voorbeeldrol,
kan niet.
Ja.
Dus ik zei dat ook tegen die Rachid Louelli in het vliegtuig. Ik zei, hoe komt het dat jullie zoveel aanzien hebben? Dat jullie zoveel respect krijgen van niet alleen van het volk, maar gewoon van iedereen, letterlijk. Van alle lagen. En toen zei hij, omdat wij ons bewust zijn van onze rol als acteur. Wij hebben een verantwoordelijkheid die wij dienen. En wij zorgen ervoor dat alles wat we doen, dat we daar twee keer over nadenken. En dat we altijd in dienst zijn van. Dus we zorgen ervoor dat we dat we ook het publiek ook daarin ergens kunnen voeden met de films die wij maken. Dus we hebben daar een soort verantwoordelijkheid. Wij zijn een soort rolmodel.
Ja.
Dus als het gaat over respect naar je, toevallig had hij net een film uitgebracht, die heette Umi. Nou, hij vond het heel belangrijk. Dat ging over respect, over de nieuwe generatie. Nou, dit soort films maakt hij. Hij had ook een film gemaakt over de dementie, weet je wel, in Marokko. En over de suikerziektes en dat soort dingen. Dat ga ik trouwens toevallig nu ook doen met een van de grootste makers op dit moment. Abdul Krim El Fessi. Die heeft mijn vader de expat gemaakt. Die man die echt, die ligt de vinger precies op de juiste snaar, weet je, die snapt het.
Top.
En met hem mag ik nu een film maken. Dat heet Port Bagas.
Ja, leuk.
Dat gaat ook over een vader die aan het dementeren is. En die heeft maar één wens. Is om met zijn gezin in zo'n gammelende busje, echt zo'n klassieke Mercedes, naar Marokko te gaan.
Ja.
En zoiets had hij dus ook gedaan. Hij zegt, ja, ik vind het belangrijk dat we iets vertellen. Wij zijn verhalenvertellers. Hij zegt, vergis je niet, je hebt een verantwoordelijkheid. En hij keek me zo aan als een soort grote broer. Van, je bent een verhalenverteller. Net zoals een kok verantwoordelijkheid heeft, weet je wel, voor zijn gasten, heb jij dat ook als acteur. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Dat is me altijd bijgebleven. Dus ja, als je mij vraagt, hoe zie ik mezelf? Ik vind het belangrijk dat ik ook rekening hou met mijn publiek.
Ja.
Dat ik niet iets ga maken omdat ik het wil. Want als maker val je heel snel in dat ja, maar dat is iets hoe ik het voel, hoe ik het wil. En fuck iedereen, weet je wel. Ik wil het op mijn manier doen. Maar we moeten niet vergeten, wij maken ook iets voor een publiek. En dat is iets wat me wel altijd is bijgebleven door Rachel Welly. Dus dat vind ik heel tof. Je ziet ook in Marokko zijn ze... Ik ben ook vaker naar filmfestivals gegaan. Marrakesh filmfestival. Yes, die gasten zijn echt next level, man. Die zijn zo
veel verder. Aanzien daar, hè?
Zo niet normaal.
Ja.
Maar het publiek is zo...
Een rolmodel dan ook, hè? Meteen.
Ze zien... dit is echt een... echt, je bent veel meer dan een acteur daar. En dat vind ik heel mooi. En ik hoop dat we dat in Nederland ook een beetje die richting die kant gaan, in het nuchtere landje.
Ja.
Dat we straks allemaal verhalen kunnen vertellen. Met zoveel mogelijk mensen die het snappen. En die heb je nu ook, hè, gelukkig. Er zijn heel veel goede makers op dit moment. Daar mogen we echt blij mee zijn. Maar ik vind het veel te weinig.
Ja.
Weet je, als je kijkt naar de populatie en hoeveel we hier zijn, weet je wel. Kijk, zo'n Skotu, wat mij betreft, elk jaar zoiets. Weet je wel? Ja. Het hoeft niet alleen van ons koker te komen, maar dat er altijd wel zo'n soort film is.
Laat dit dan een goed startmoment zijn, waarbij het succes zichtbaar is.
Laten we dat hopen.
Ja. Ja. Ik ben er ook van overtuigd dat er een deel 2, deel 3, deel 4 inshallah moet komen. Waarbij je dus niet alleen het goede voorbeeld laat zien, want ik vond dat je dat heel mooi deed. Als in de zin van de rol die je speelt, maar ook dat stukje het Nederland van nu. Dat je dat inderdaad niet alleen de andere kant laat zien, bij andere bekende producenten. Maar dat je ook laat zien van oké, weet je wel, we kunnen ook een vette regisseur zijn. Of een goede rechter, of een goede ondernemer.
Het is ook een blauwdruk wat we daar hebben achtergelaten. Ja. Kijk, Denzel Washington heeft het een keer treffend gezegd. En die zei, Martin Scorsese zou Schindler's List de film ook kunnen regisseren. En Steven Spielberg zou Goodfellas ook kunnen regisseren. Dus vanuit professie gezien, zeg maar, zouden ze het goed kunnen doen.
Oh.
Alleen Steven Spielberg begrijpt het iets beter om op zijn eigen manier die Schindler's List te maken.
Oh.
En Scorsese kan het op zijn manier, en een stukje cultuur, die gaat het beter begrijpen hoe dat daaraan toe gaat.
Oh.
In die Italiaanse sferen. En dat is... Met Skotu ook. We hebben daar allemaal elementen in verwerkt. Heel simpel bijvoorbeeld. We zijn een beetje mee geëindigd ook in het verhaal. Dat Daphne Dekker zo aan het einde op een gegeven moment ook zegt inshallah.
Ja.
Inshallah, dat zal voor een gemiddelde Nederlander niks zeggen. Maar voor ons heeft dat twee betekenissen. Inshallah.
Met Gods wil.
Ja. Gods wil, dat zeggen we heel vaak. Hè?
De schepper van alles.
Maar het heeft ook een andere betekenis waarin we ook een beetje daarin mee zijn opgegroeid. Vroeger zag ik altijd van die mooie commercials.
Beetje op tv. Stopwoordachtig.
Weet je, en dan zag ik een mooie bal en zei, papa, dit wil ik ook. Ik wil die, weet je wel. En dan zei mijn vader, inshallah, inshallah. En dan dacht ik, dat gaat hem niet worden. Weet je wel?
Ja, ja.
En dat hebben we ook verwerkt in ons verhaal. Met ook met Daphne Dekkers, die onze commissaris speelt. Op een gegeven moment helemaal aan het einde zei ik te gaan van... Maar onze badge en onze pistolen, krijgen we die terug? Want we mochten weer... Want we waren eventjes...
Jullie hadden een mooie zaak opgelost, hè?
Ja, we hadden zaak opgelost.
Terwijl jullie op non-actief gesteld.
Non-actief gesteld. En nu mochten we weer. De maandag mochten we weer verschijnen. Maar de vraag was, krijgen we dan onze badge terug en onze pistolen? Toen draaiden ze om, toen zeiden ze... Inshallah. Ik vind dat zo vet. Ik kijk daar heel anders naar. Ja, dit soort dingen zie je niet in Nederlandse films.
Nou, dat moet haast uit een andere koker
komen. Dat
is
wat ik bedoel met cultuur, zeg maar. Dus dat is iets wat alleen vanuit onze koker kan komen.
Ja.
En daarmee... En ik denk dat voor jou ook... de reden is dat je dit misschien heel tof vindt, deze film.
Absoluut.
Maar ook bijvoorbeeld... ik ben nu ook vader van 3 kinderen. En we zijn ook... Op 2 manieren hebben we onze kinderen opgevoed. Op zijn Marokkaans, maar ook op zijn Nederlands, weet je wel. Ook dat pedagogische. En iedereen heeft wel een keer mee te maken gehad. Die druk van, papa, die slaat me altijd. Wat moet ik doen? Nou ja, op school leer je, hè? Dan moet je zeggen, stop, hou op.
Niet doen.
Weet je wel, niet doen. En dan, of je loopt naar die juffrouw. Maar wat nou als dat er 2 keer gebeurt en de juffrouw doet er niks mee? Weet je wel?
Moet je een alternatief hebben.
Dan moet je een alternatief hebben waarvan je zeker weet, dit gaat werken.
Ja.
En
ouderwetse manier.
En dat, weet je, dat struggle en zo, dat zie je ook in die film. Ja, de een zegt van, ja, weet je, we moeten rustig blijven, want we vallen al op. En de andere zegt, nee vriend, gewoon keihard terugslaan. Weet je waarom? Brutaalste heeft de halve wereld. Dat is wel straat. Weet je wel? En dat zit er ook allemaal in verwerkt.
Ja, fantastische combinatie. Echt top. Ook voor de mensen die nu kijken en luisteren, allemaal die film checken. Want het is echt dubbel en dwars je geld waard. En je ligt gewoon onder die tafel of onder die stoel van die bioscoop. Het is echt lommerberg. Echt
85
top.
Minuten lang. Dus,
van begin tot eind. En ook de selectie van, ik zei het laatst ook tegen je, van de personages. Weet je wel. Iedereen heeft een perfecte invulling voor de rollen. De setting, de manier van regisseren is gewoon echt top. Ja. Dus dat beveel ik zeker iedereen aan. Ook een beetje om naar het einde van deze podcast toe te werken. Een soort ook van, niet zozeer een comeback, maar ik denk ook weer een nieuw begin om weer door te pakken.
Ja,
niet alleen voor jou, maar zoals je zegt ook voor andere producenten om dat meer te belichten. Soort echt eind van de podcast proberen we altijd in te zoomen op, oké, je hebt een hoop ervaring. Je loopt een tijd mee, je hebt veel meegemaakt. Veel lesgeld betaald, als het ware. Wat zou je meegeven aan de jonge luisteraars, kijkers of de young professionals die misschien werken en iets anders willen? Wat zou je willen geven aan die mensen? Wat voor advies?
Nou, hangt ook heel erg af waar je staat een beetje in het leven. Want voor een 20er is iets anders dan een 30er. En voor een 40er is dat weer anders. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je... Kijk, voor de jongeren zou ik zeggen, wat ik ook de kinderen ook meegeef, is willen kunnen gunnen. Zorg ervoor dat je een doel hebt. Zorg ervoor dat je het ook kan. Dus werk er ook aan. Als jij zegt, ik wil acteur worden, blijf jezelf ontwikkelen en gunnen. Zorg ervoor dat je, maak een mindmap van wie zijn de sleutelfiguren uit mijn omgeving. En als jij iemand niet direct kent, maar jij kent vast wel iemand en via die iemand kun je ook weer iemand anders bereiken.
Ja.
Dus dan is het in één keer mogelijk. Dus dat is wat de tip die ik kan geven aan de jongeren. En op een gegeven moment, als je wat ouder wordt, ga je natuurlijk tussen 20 en 40 keihard werken. En ik zeg dan ook soms, je hoeft je niet schuldig te voelen als je op een gegeven moment een keer niet werkt. Gewoon even ontspant. Alles komt op zijn tijd uiteindelijk wel goed.
Ja.
Maar neem ook de tijd om te genieten van de kleine dingen. Weet je wel, want... Ik neem mijn vader altijd als voorbeeld. Die man die verdiende, weet je wel, waren een groot gezin, 9 kinderen. En ik kwam niks tekort. Ik had alles. Ik heb een van de leukste jeugd gehad, zeg maar, die ik me kan bedenken. Maar die verdiende, volgens mij in de gulden tijd, misschien nog niet eens €1100, zeg maar, ongeveer. Maar die was er voor iedereen. Weet je wel, die kon gewoon werken. Die was er voor ons. En dus er is veel meer dan alleen maar hard werken. Dat is wat ik eigenlijk probeer te zeggen. Dus geniet, tel je zegeningen, geniet van de kleine dingen. Want je bent op je best tussen die 25 en, laat ik zeggen, tot je 60ste. Ja. Ben je op je best.
Ja.
Haal er alles eruit wat erin zit. Natuurlijk hard werken, slim werken, of hoe je het ook wil noemen. Maar neem ook de tijd voor de kleine dingen. ga een keer ook gewoon met je kleine of gewoon met je vrouwtje gewoon even lekker, gewoon heerlijk even zitten. Ja. Gewoon op de bank. Daar ergens in het park. Een half uur niks tegen elkaar zeggen. Gewoon kijken.
Genieten van die kleine dingen.
En dan op een gegeven moment zeg je van, zullen we gaan? That's it.
Ja, fantastisch advies om mee af te sluiten. En ik denk misschien ook wel het stukje lef aan toevoegen. Hoor ik veel terugkomen in jouw verhaal. We hebben het gisteren in het voorgesprek ook kort gehad over hoe jij bijvoorbeeld die fotograaf benaderde. Ik ben zijn naam even kwijt.
Arjen Clayton was dat. Ja.
Shout-out ja. Voor toen de foto's van je casting. En dat jullie jaren later weer, weet je wel, dat hij nog die shout-out doet van let op jongens. Je moet gewoon lef hebben en dan kun je dit bereiken. Zo lekker gaan met bijvoorbeeld de films Code, als we het hebben over de hedendaags. Dus heb ook vooral dat lef, een stukje toevoeging. En ja, nogmaals voor de mensen die kijken en luisteren, ga vooral Scoto checken. En ook, wat kunnen de mensen jou nog meer vinden als ze meer willen weten over voor bijvoorbeeld de bedrijven of de overheden die nu meekijken en luisteren? Stel dat ze meer samen met jou willen doen voor wat betreft het andere moois waar je mee bezig bent.
Nee, ik denk dat het, ik denk dat social media ook daar natuurlijk ook gewoon een goede in is. Daar is het ook voor gemaakt. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk vooral actief op mijn Instagram.
Mo met Shara gewoon?
Mo Shara. Zo heb ik mezelf genoemd. Mo Shara. En anders kun je altijd, als je een beetje mij googelt, vind je me echt wel. Dus okay. dat is...
Dus voor de mensen die je graag samenwerking willen opzetten, of het nou is overheid, MKB, bedrijf, voor dat stukje waarbij je die impact op die jongeren wil hebben, dan kunnen ze jou, weten ze jou te vinden. Ga vooral die films Go To checken nogmaals. Ik ben echt enthousiast, broeder. Dus ja, dat is echt een topfilm. Dus ga het checken met z'n allen. Inshallah maken we ooit een deel 2 of een deel 3. Waarbij 100%.
En dan zit ik gewoon weer hier. En dan hebben we het over het succes van deel 2.
Ja, inshallah. Voor nu zou ik zeggen, dames en heren, dankjewel voor het kijken en luisteren. Ga Mo Shara ook volgen op Insta. Dan kun je een beetje bijhouden wat hij allemaal doet. Geen vragen stellen over de eieren die hij heeft gegeten. Ga hem lekker volgen. Check de film. Volg ons natuurlijk ook op Instagram, LinkedIn, Spotify. Abonneer je op YouTube. Zodat dit soort verhalen van dit soort inspirators terechtkomen bij zoveel mogelijk jongeren. En de mensen die het nodig hebben. En ja, ik zou hem graag af willen sluiten door te zeggen. Mo, dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor alles en dit inspirerende verhaal. En ik kan met recht zeggen dat we nu weten wie de Mohammed Shara is naast het acteerwerk. En wat je allemaal hebt gedaan wat zichtbaar is. Dat we ook weten van oké, wat heb je nog meer gedaan in al die tijd. Dus ja, dankjewel daarvoor.
En jij ook bedankt, Youssef, dat je mij ook de kans hebt gegeven om graag gedaan te doen. Dus,
graag gedaan. Jij bedankt voor het verhaal.
En ik zeg, wordt vervolgd.
Wordt vervolgd. Jullie bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer. Hoi.
Ciao.